tekstwoord voor deze avonturen vindt u in het uw gelezen schriftgedeelte. Markus 16, het zesde vers, het middelste gedeelte. Markus 16, vers 6. Het middelste gedeelte waar het woord des Heren aldus spreekt. Hij is opgestaan. Tot zover. Geliefden, als wij zo met elkander gezongen hebben uit de psalmen David, dan is daarin iets van het allerheiligst geloof. Er is ook iets in van de praktijk van het leven hier op deze aarde. Want hier op aarde in het leven van Gods kerk lijken de zaken tegengesteld te zijn. Tegengesteld. Als we zingen, ik zal door het vijandse waard niet sterven, maar leven. Je zou haast zeggen, dan zijn ze al ten dood overgegeven. Wanneer er gesproken wordt van beveiliging, van eeuwige zekerheid en van een hoop die niet beschaamt, dan lijkt het erop als wij hun historie nagaan, hun belevingen en ervaringen, dat je zeggen moet, ach, wat is er toch alles van overgebleven? Wat merk je er toch van? Hun leven was menigmaal een aaneenschakeling van allerlei zwaarigheden. Die hoogten van het geloof, ach, daar staat tegenover het gewone. Daar staat zo tegenover al dat andere. Als je dan zo die, ik kan me indenken, als je daar dan ook geen oog voor krijgt, dan kun je dat ook niet verstaan. Dan zeg je, ja, het kan allemaal wel waar wezen, maar, schrijf je, ik zal nu maar niet meezingen. Nee, want dat lijkt er niet op. Dan is er eigenlijk een zekere wrok in het hart, wanneer die psalmen weer klinken van die zekerheid, die vastigheid, die ontkoming, die bevrijding. Dat hopen, dat vaste, dat onbewegelijke. Dan denken wij misschien wel aan de psalm, hoewel we dat ook niet verstaan. Ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Wij verstaan niet dat het een aan het ander vast zit. Wij denken dat we met het een of het ander kunnen leven of zullen leven. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Het een is onlosmakelijk aan elkander verbonden. De opstanding ligt als het ware naast de dood. Naast het liggen in de nederste delen der aarde. De hoop en het geloof en de vastigheid die liggen naast de zondaar die zingt en hinkt en aan alle kanten vastloopt en geen uitweg ziet. En de hoop schijnt hem uit het hart weggeblazen te zijn. Het een op zichzelf. Nee, hier in deze bedeling op aarde zijn, is dat alles onlosmakelijk aan elkander verbonden. En juist degene die het waarachtig gelooft dood te zijn in zonden en misdaden en in de doodslaap te liggen. Juist diegene die dat waarachtig gelooft, die zal ook alleen maar van hulp en heil ons aangebracht gaan zingen. Dat kan niet anders. Waarom niet? Nou, omdat die hulp en dat heil, versta dat eens, dat is nu niet direct een product of een voortbrengsel van onze aard en van onze aanleg, van onze natuur, van ons mens zijn. Heel iets anders. Het is Gods werk. De Heere is God, door wie we aanschouwen het vrolijk licht na bang gevaar. De Heere. Anders als staat het licht naast ons, dan herkennen wij het niet. Al wordt het woord over onze hoofden uitgeroepen, wij horen het niet. Het blijft alles zo onder de doodslijn aan onze kant, wat onder de zon geschiet. Daarom is daar iets geheims, iets niet na te doen. De mens kan wel een ellende huichelen. Hij kan ook menen een rechte ellendekennis te hebben. Maar ik zeg u, daarin komt het openbaar. Dat zelfs die geplaagde man, Heeman, die spreekt van doodbrakende te zijn van zijn jeugd aan. Die begint met te zeggen, o God, mijn heil. Kijk het eens na, in de meest, ja je zou haast zeggen, de meest aangrijpende psalmen, waarin je zou denken, is er dan niet, lees het goed. Hoe dat het als ware, ja, ik zou het zo verkeerd eigenlijk zeggen, broer en zuster van elkaar zijn, want het ene hoort bij ons, en het andere is van de Heere. Maar je ziet ze toch als ware als broer en zus naast elkaar voortwandelen. Nood en uitkomst, droefenis en beleidschap, ledigheid en volheid, dood en leven, vloek en zegen. En de dichter die door de geest der profetie spreekt van tranen, die hem tot spijten zijn dag en nacht. Diezelfde dichter spreekt ook door de geest van Christus. Dat hij in de nacht hem zal loven. Zal zijn lof zelf in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dat komt waar de Heilige Geest in het hart van een zondaar inkomt. Daar is een worsteling. Al wat openbaar maakt is licht. En nu maakt die geest twee dingen openbaar. Dat licht en geesten. Dat maakt enerzijds openbaar onze totale verlorenheid, machteloosheid. Maakt openbaar mijn totale ongeschiktheid voor de Heer, dat niets van mij kan gebruiken. Maar diezelfde geest worstelt ook in die ziel, met dat woord worstelt hij naar Christus toe. Die geest worstelt als het ware ook naar de hoop, want die is de geest der blijdschap, des raads en der sterkte. Hij geeft raad. En dat is het wonderlijke wat ons zo tegenstrijdig voorkomt. Het is ook tegenstrijdig. Dat je zegt, hoe kan dat niet? Hoe kan nu een mens die het ene ogenblik zou je zeggen, o zo vaderlijk diep, zo ongelukkig, zo ledig, zo ongelovig werkzaam is. Hoe kan dat niet? Dat diezelfde mens, ja maar dat is niet diezelfde mens. Dat is de geest van Christus die in die mens worstelt. Want ik zeg u, die oude mens, die Adams natuur, die wil nooit geloven. En hij zal ook nooit geloven. Hij moet wel verliezen. Hij moet onderworpen worden. Zijn heerschappij moet gebroken worden, totdat hij voorgoed sterft in de groeven. Afgelopen. Maar die wil nooit. Die stelt tegenover al de weldadigheden God, stelt die te twijfel. Ja, maar hij houdt nooit en nooit op. Heb je ook zo'n verschrikkelijke boze natuur? Of geloof je dat niet? Je hebt mensen als je zo hoort praten, dan denk je, mensen, ik wou, je pluit je eigen benadering in, dat we ons eigen toch eens konden zien. Verschrikkelijk. Dat is dat boterachtige, weet je wel, dat hij zegt, hé, wat is dat toch? Wat is dat voor een mens? Ja. Oh, als u dat hoort, dan lijkt het wel. Maar je zegt, oh, dat de mens toch eens tot zichzelf mocht komen. En worden wie die eigenlijk is, maar dat niet alleen, maar dat die geest worstelt naar hetgeen in Christus is. Daarom zegt de apostel, dit is het woord des geloofs. Het welk wij prediken. Het is wat. Het woord des geloofs. Het welk wij prediken. Dat wordt alleen maar, je zou zeggen, door één antenne. Door één opvang wordt het opgevangen. Dat is door de Heilige Geest. Geloof. Wat hij werkt en versterkt. Anders niet. Anders komt het ons als ijdel en zot geklapt voor de oren of we leggen het heel gewoon naast ons neer. We hechten er geen waarde aan. Dringt niet door. We zeggen, ja, het kan wel waar wezen hoor, maar ik. Verder kan Adam nooit komen, maar ik. Dat komt, hij verstaat niet dat het geloof juist datgene is, dat werkt. Dat instrument in de handen van de Heilige Geest. Dat als het ware dwars door alles heen. En zegt, en toch. Gij zijt het. Gij zijt alles. Mijn leven en mijn vrede. Mijn enige hoop. Indien ik niet had geloofd. Dat ik in het leven het goede des Heren zou zien. Ik ware vergaan. Ziet u. Maar dan moet je wel om denken. Dat moet je wel een beetje onderscheiden. Want ik heb ook alle dagen nodig om dat te mogen leren. Omdat we alles door elkaar hutselen, weet je wel. En dan kun je er nooit uitkomen. Maar het is een groot geluk dat de Heer ervan weet. En dat hij niet ophoudt. Om zijn ellendige toe te roepen. Dit is de waarheid. De weg wandelt in dezelfde. Ben degene die achter ons is. Want we zijn wat dat betreft allemaal van hetzelfde hout gesneden. En dat is, hoe lang zal ik nog bij u zijn. Gij ongelovig en verdraaid. Was. Maar de Heer is ook de werkmeester. Die maar doorgaat opdat er een wassen zijn en toenemen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Als je zo nou je beeld mag vinden, dan sta je nergens boven. Dat niet. Maar dan ga je wel geloven, niet in die schijnnederigheid van onder iedereen te kunnen staan. Maar dan ga je geloven dat jij nergens boven staat. Maar dat de koning over alles boven staat. Hij staat boven alles. Hij is de koning der eer. En dat is nou zo'n opmerkelijke zaak, geliefde. Moet ik u ook nog eens zeggen. Dan kun je getroost worden menigmaal door de Heere met de daadzaken die God gedaan heeft. En dat is een, ja, ik zou haast zeggen, dat is een rustgevende troost. Je hebt verschillende troost, hè. Je kunt wel eens, en dat is een aangename zaak, kun je wel eens door de een of andere ervaring in je, kun je wel eens zeer getroost zijn. Je zegt, ja, dat is nou weer meegevallen, of dat is, jongen, wat heb ik een aangename ogenblikken gehad. Waarom? Omdat je verbroken voelt en verslagen misschien, of omdat je, ja, zo'n aangename oefening had in het een of in het ander. Dat is ook troost. Maar er is ook een troost, die geeft de Heere ook aan zijn volk, als hij gaat troosten met de daadzaken die hij gedaan heeft. Begrijp je? Want hij wil het geloof en de vastigheid en de blik wil hij richten op het enige fundament der zaligheid. En weet je wat je bij die innerlijke ervaring menigmaal hebt? Dat zonder dat je er erg in hebt, is de blik gericht op ons. Dat heb je nogal eens. Dat kun je zo vaak merken. Daarom gaat de Heere verder met zijn kinderen. Opdat ze door dat allerheiligst geloof geleerd en geoefend zouden worden. En aan de weet komen ook dat zij dat nu juist missen wat ze het hardste nodig hebben. Opdat hij het hun geven en de werkmeester zij en de eer zou ontvangen in al zijn werken. Ook in het allerheiligst en dierbaar geloof. Wat bedoel ik dan met die daadzaken? Laat ik zo zeggen. Men drukt dat wel eens uit en het wordt vaak wel eens een afgezaagde term. Maar ik bedoel ermee dat wij er eens tussenuit mogen vallen. Wij er tussenuit vallen. En dat bedoel ik nou echt niet in de zin van ik zal je even wat vertellen en daar ben ik eruit gevallen. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel dat we automatisch, zou ik haar zeggen, op een geruisloze wijze door de Heer met eerbied gesproken, eruit geschoven worden en buiten een blik mogen slaan of een oor mogen krijgen voor de daadzaken God die onveranderlijk zijn, die onherroepelijk zijn, waar de Heer nooit meer op terug wil of kan komen. Waarvan de apostel zegt, we hebben een onbewegelijk koninkrijk. Kijk, dat is een lering des geestes die de Heere leert aan zijn ellendigen. De een mag er misschien meer van hebben dan de ander. De een zit soms tot de dood toe in het bewegelijke christendom. Maar het is toch een aangename zaak als we met onze bewegelijkheid een oog mogen krijgen op de onbewegelijke grondslagen van Sion, door de Heere zelf gelegd. En een van die grondslagen, dat is nu het woord, de zaak eigenlijk, die de engel ook tegen die vrouwen zegt, dat gezelschap daar vanmorgen van gehoord hebben. Het woord moet als het ware hun harten toebereiden. Ze moeten indachtig worden het woord dat hij tot hen gesproken heeft. Zeker, Jezus zal ook nog aan hen verschijnen. Zeker waar. Maar voor het zover is, zal het woord komen tot dit kleine gezelschap. Ik wil me liever niet bezighouden met de moeilijkheden van de verschillende evangeliën, die schijnbaar wel eens met elkaar in tegenspraak zijn. Ik moet dat zelf maar eens vergelijken. Je moet het maar in de richting zoeken dat verschillende groepjes zijn uitgegaan om het graf te bezien. We houden ons het ogenblik alleen aan deze waarheid. Die engel, die moet hun boodschappen. Vanmorgen hebben wij gehoord, hij is hier niet. Wat dan? Hij zegt tegen de vrouwen, hij is opgestaan. Het is wat. Dan zeggen, dat konden ze toch wel weten. Ja, dat kunt u ook wel weten. Kunnen wij allemaal weten, want dat hebben we van onze kindse dagen gehoord. De Heer is waarlijk opgestaan.
Maar dat praktische ongeloof, weet je wel, in de theorie een gelovige, maar in de praktijk een ongelovige. Dat groeit zo op Adams akker. Oh, dat is gewoon verschrikkelijk. De Heer is waarlijk opgestaan, maar of hij er nou 2 minuten rekening mee houdt, weet ik niet. Als hij er 1 seconde troost uitput, laat ons verheugd van zorg ontvragen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Dan moet je bij Adam niet omkomen. Dat kun je ook bij de vrouwen merken. Hoewel de liefde, de wortel der zaak in hun harten was uitgestort, aan alles ontdekken wij maar dat het met Adam uit is. Ook in de heilshandelingen God, om die te verstaan en te geloven. Hij mag ertoe gebracht worden en dat is eeuwige ontferming, want dat doet de Heere ook. Hij brengt ze ook. Hier moeten engelen hun toeroepen. Hij is opgestaan. Het laatste wat ze van hem gezien hadden, was in het schemerdonker, toen ze in Den Haag, want de Sabbat naderde. In Den Haag hadden ze het lichaam in specerijen gezalfd en met fijn lijnwaad omwikkeld. En toen zijn ze snel naar hun huis gegaan, want de dag van de Sabbat was groot. Het laatste wat ze van hem gehoord en gezien hadden, was eigenlijk, is hij die opgestaan is, niet degene die eerst is nedergedaald in de benedenste delen der aarde. Ach ja, ze hadden de belijdenis mogen doen, waarlijk, gij zij de Christus, de Zoon des levende God. Petrus sprak namens alles. Maria heeft het ook geloofd dat hij de Zoon van God was, die alle macht had in de hemel en op de aarde. En hier, wat is er dan hier aan de hand? Zou God dan dood zijn? Hebben ze dan een dode God achtergelaten in het graf? Geliefde, dan zie je nou de praktijk. Zolang het met mijn begrip en mijn verstand klopt, zolang ik het enigermate volgen kan, oh ja, dan spreekt de mond het zeer gemakkelijk uit. Koning der koningen en heren der heren is de zaligmaker. Maar, als wij een dode God menen te zien, als wij menen te aanschouwen dat het alles afgelopen is, dat het einde er is, dat de opgang een ondergang gebleken is, en de levende, waarvoor de palmtakken werden uitgedragen, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren, die ligt nu als een lijk in het graf. Wij staan erachter. Wij staan erachter. En toch, de kern van die dingen wordt ook nu nog gevonden. Jammerlijk genoeg hoor, ik stem het toe. Het is een jammerlijke zaak. Luther liet eens heel benauwd, heel somber en donker, in twijfel en ongeloof, toen zijn vrouw het bemerkt deed op een moment de vensters dicht. Waarom doe je dat? Omdat God dood is. En toen mocht hij door dat kleine eenvoudige beeld dat ze in de rouw ging omdat God dood was, mocht hij weer tot het geloof komen, mocht hij weer zijn dwaasheid zien. Daaruit mocht hij tegen een arme vrouw zeggen, die vertelde dat het zo slecht met haar gesteld was en dat ze verloren was en ging. Zij die zegt de geloofsbelijdenis op. En ze begon, ik geloof in God de Vader. Toen ze uitgepraat was, ze zegt, die mens, je hebt veel meer geloof dan ik, ga alsjeblieft weg. zitten.
Door de oefening en de praktijk van het leven, wat hij erachter gebracht. Maar die praktische, God is dood.
En nou bedoelt Gods kind, Gods kerk, zij Sion bedoelt het niet smalend zoals de wereld. Over God is dood, spreekt. Want het is hun kruis, het is hun moeite, het is hun verdriet. Het is een gestage worm die knaagt aan het leven, dat ze hem uit het oog en uit het hart zijn. Dat is hun dood, hun ziekte, hun krankheid, zou je zeggen. Nee, het is niet te prijzen, maar hoeveel malen is het niet zo? Of is het zo? Ga het maar na. Moet je persoonlijk denken aan deze vraag. Wat hebt gij met en aan de opstanding en het leven? Een levende Heer. Die heden naar ziel, lichaam en eeuwige Godheid tegenwoordig is aan de rechterhand des Vaders. En met zijn genade, geest en majesteit uitgaat op zijn Sion. Maar van Luther zal ontstaat die sterke held ter zijn. Moet je dan ook bekennen dat je zegt, o wat een gruwel der gruwelen. Wat ben ik van mijn hoofd tot mijn voeten, één stuk ongeloof. Onbevattelijk voor alle geestelijke waarheid. Er is nog geen vezeltje bij in heel ons bestaan dat nu werkzaam is met de daadzaken God. Natuurlijk, je kunt er wel een knol aan draaien en zeggen, kijk eens, ja, maar als we dat altijd wisten en als we dat geloofden, dan liepen we buiten onze schoenen. Dat weet ik niet. Dat weet ik nog zo net niet. Want als je dat mag geloven, dan kom je niet in je eigen schoenen terecht hoor. Als je dat mag geloven, dan houdt de Heere ook die opgestane koning ons heuvel aan de grond. Maar ja, hij doet het door velerlei middelen toegestemd. Maar vaak zeggen wij zoiets om ons praktisch ongeloof te verdoezelen. We willen wel meer geloof hebben. Maar we willen er maar niet aan heen. We willen er niet aan geloven dat we het niet hebben. Dat we geen geloof hebben. We zijn altijd nog op het vlak bezig om te zoeken naar wat we hebben en wat we zijn. Maar we willen er niet aan dat we niets hebben dan alleen maar werken des duivels. Nou wil de Heer niet dat zij Sion zich in zulk een stal zou ophouden en zou sterven. Dat wil de Heer niet. De Heer wil ook niet dat dat ons vermaak wordt om daarover te praten en te spreken. Nee, de Heer wil zijn kerk leiden, leren en onderrichten. Opdat ze toch zouden komen en opwassen tot die volmaakte man. Dat ze zouden opwassen in kennis. Dat ze zouden zeggen, maar nu geleerd, houd ik uw woord en weten. Zeker, mensen, als je oud bent. Als je oud bent, heb je dat aan gedacht? De oude mens onder ons. Die zogezegd in het oog van de mens en van de omstanders dicht bij het graf zijn, in plaats van bij de opstanding. Dat is ook ongeloof. Maar gij behoorde vaders en moeders te zijn. Naar uw jaren. Gij behoorde ook anderen te leren en te onderwijzen. En te zeggen, hij is eeuwig dezelfde, waarachtig en volkomen. Hebt gij dan niet de daadzaken God in het oog des geloofs gekregen? dat is ook niet zo'n profijterig ding. Als de apostel zegt, gij moet nog met melk gevoed worden, want gij vermoogde toen niet. En gij vermoogt ook nu nog niet de vaste spijzen. Ja, dat zou nog een zegen zijn. Maar zie je, dat praktische ongeloof. Hij is dood. Hij is er niet. Vandaar dat ik in alle bochten mezelf verwring. Vandaar dat ik zo ellendig ben. Vandaar. Ik kan het zo niet inkleden, maar het is toch fout aan alle kanten. Je zou zeggen, goed zo, dan moet je maar... Nee, dat doet de Heer gelukkig niet. Dat doet de Heer gelukkig niet. Dat doet misschien wel een of andere eikenboom der gerechtigheid in eigen oog. Die vergeten is wie die zelf was of wie het nooit geweest is. Die wel, die spreekt hoog. Die stoot met zijn schouders het kleinvee. Die bezoedelt de wateren van het dierbare evangelie om ze modderig te maken. Maar het doet de Heer niet, want zie koning, zachtmoedig en rechtvaardig, bekleed met goedertierenheid en barmhartigheid. De engel komt vast een voorproefje geven aan de vrouw. Hij! Ja. Hij die ze daar in het dode gezicht hadden gezien. Hij. Waarvan ze toch geloofd hadden. God uit God en licht uit licht. Ze prijzen tot in eeuwigheid. Hij. Ze waren niet zo misschien zo dogmatisch of leerstellig onderlegd. Maar deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. Dat had Jezus zelf gebeden toen hij de Vader aanriep. Deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. Ja, zij zijn het. Die zijn heerlijkheid hadden aanschouwd door de tralie van zijn vlees, van zijn vernedering. Die in zijn ogen vaders ogen hadden gezien. Die in zijn hart des vaders hart hadden gehoord. Die zijn stem hadden mogen leren kennen. En die nu in hun waarneming naar hun gezicht, naar hun bevatting dood is. Die dood is. En dan mocht iedereen zeggen, hoe kan je nou zo denken, dat kan toch niet. God kan toch niet dood. En de Heer Jezus heeft toch dit gezegd of dat gezegd. U moet het eens proberen. Om ene belofte, één woord van God waarachtig te maken in uw leven. U moet het proberen. Om ene keer in uw leven het geloof wat schijnbaar geheel en al uit het hart is uitgeroeid. Om dat opnieuw te planten en om dat werkzaam te maken. Gaat niet. Het is onmogelijk aan onze kant. Onmogelijk om dat te doen. Al word je begraven met het woord. En dan zegt iedereen, er staan toch zulke mooie beloften in het woord. Houd aangereikt niet, bestaat niet. Je komt er niet mee uit. Ja, de Heer laat het wel toeroepen, maar hij doet het. Hij zegent het. Hij maakt het waar in de harten. Kan hij ook doen door middel van de mens, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, wij kunnen daar nooit mee werken. Werken. Het geloof wel, dat richt zich op het eeuwig blijvende woord. Maar wij niet. Wij richten ons op alle tegenstand, alles wat er tegen is. Wij richten ons op hetgeen niet kan en hetgeen niet bestaat. Op hetgeen voor ogen is. En wat is er voor ogen? Voor ogen is de dood.
Voor ogen is het graf. Voor ogen is de klacht van een steen die we niet af kunnen krijgen van het graf. Terwijl het al lang gebeurd is, zitten we nog te pieken, hoe komt dat voor elkaar? En inmiddels heeft God het al gedaan.
Oh, het is me altijd zo'n aangename zaak om zo laag mogelijk, in het inner mogelijk, over ons te spreken. En niet in de verkeerde zin, maar omdat ik weet dat God zo zijn kinderen onderwijst. En opdat ze zouden weten met welke rijke koning ze te doen hebben. Die ze toch desondanks op zijn school neemt. En zegt, ik zal u toch leren. Ik zal toch bij u blijven. Ik kom weder tot u. Ja, er is een tijd dat de Heer Jezus zegt dat de bruidegom van hen zou zijn weggenomen. Dan zullen ze klagen en weenen. Het is ook zo. Hier ook. Opdat ze ook zouden leren af te zien van zichzelf en van alle andere schepselen, ook van vlees en bloed. Hij, zegt de engel, hij. Hij die in de praktijk van hun leven, nee, ze kunnen hem niet uit de gedachte kwijt. Ze kunnen hem niet uit de ziel kwijt, maar het is ook niet zo dat ze opspringen van vreugde. Omdat ze hem niet kwijt kunnen, dat niet. Hij is in hun harten, dat is het laatste wat ze gezien hebben. De adem is eruit. Zijn gezegende lippen spreken niet meer. Zijn ogen kijken niet meer. Zijn hart staat stil, afgelopen. Zeg. Het zou kunnen wezen, hoewel bijna 2000 jaar geleden is, dat je misschien in dezelfde kring loopt. Dat je zegt, waar is nou zijn woord? Zijn vriendelijk oog, zijn hand. Waarom houdt u al zo? We zijn gelijk degene die in de kuil nederdaalt. Waarom staat gij van ver? Waarom verstoot gij ons in een plaats der draken? Waarom? Och ja, dat kan. Nou, dan moet je ook maar luisteren. Misschien zegt de Heer het tegen ons allemaal. Hij, die wel waarachtig is opgestaan, maar... Wij hebben zo nodig bij de daadzaak God gebracht te worden. Om daarmee verblijd te zijn. Die mensen konden toch niet meer blij worden met de waarheid in die zin. Ja, ik dacht zo vanmorgen. Houd aangrijp moed. Wat moet je dan aangrijpen? Als hij niet is. Goed. Nee, de Heere wil ze met zijn daadzaak, dat Allergrootste, met hem verblijden. Want ons hart is in hem verblijd, zegt de dichter. Daarom kan er een tijd komen in het leven, geliefde, dat je niet eigenlijk staat, als er nou eens wat gebeuren mocht, en als ik nou eens mocht denken, als ik nou eens mocht hebben, als ik nou eens mocht zien. Nee. Er kan een tijd komen dat je daar eigenlijk, nee, vanaf mag zien. En dat je begeren anders komt te liggen. Dat je zegt, nee, Heere. Maar dat ik dat nou waarachtig geloven omhelzen mag. Hij alleen. Dan gaat het ik naar achteren. Het is er nog wel, maar het moet wijken. Kom op de tweede rand. Voor punt 2. Hij. Trouwens hadden we er niet veel aan gehad als die engel gezegd dat ik geloof wel dat jullie bekeerde mensen zijn hoor. Dan nee. Die mensen kunnen alleen nog maar blij gemaakt worden met hem. Dan moet je om denken in het leven. Het zijn allemaal van die leerlingen.
Begrijp je? Je hebt mensen die een verschrikkelijke goede dag hebben als de een of andere man een knik gegeven heeft. Mag wel geloven dat jij...
Ja, beginseltje.
Maar daar heb je totaal niks mee. En je hebt er niks aan ook. En ik vind het zielig voor je als je daar nou zo blij mee bent, hoor. Erg zielig. Dat is een teken dat je eigenlijk jezelf vergelijkt met iets wat geen stand kan houden. Begrijp je? Dan moet je nog blij zijn met je eigen. Dat kan niet anders. Maar als dat nou niet kan, deze mensen zijn zo doodongelukkig. Zo naar en akelig wat dat betreft in hun opstandingsgeloof. Dat ze kunnen er niet meer uitgered worden door een toepasselijk gesprek. Ja, maar jullie... Nee, het helpt niet meer. Er is maar één krachtig geneesmiddel. Dat is hij. Daarom zegt de engel hij. Want daar draait het om in hun leven. Daar loopt het om. Want buiten hen is het toch afgelopen en zijn ze allemaal rampzalig en voor de eeuwige ondergang bestemd. Buiten hen. Buiten hen kunnen ze toch niets en nergens iets mee bereiken. Is toch alles te vergeefs wat ze ook doen. Buiten hen is er toch een voortdurend verder zinken. Tot in de onderste koude. Daarom is iets anders nodig. Er is nodig dat het woord tot die kuil komt. Dat het woord tot die ellendige komt. Dat het woord van God komt. En dat gaat zeggen, hij. Hij. Kijk, er gaan opeens de oren open. Want het gaat over hem. Het gaat over hem, waarvan ze hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Het draait om hem. Begrijp je? Ja, trouwens moet je niet zeggen in je hart, stakker die er misschien in ons midden zit, als ik dat nou eens geloofde. Dat hij op mij goed is, dat hij mij wil. Dat hij mij wil. Dat toch eens geloven mocht, dat hij, die enige grote borg en middelaar, dat hij nou voor mij, kun je misschien wel denken in je hart. Kijk, dan ben je ook op een weg dat je zegt, ja, je kunt alleen maar met Godsdaadzaken gesproken worden, maar je komt zelf niet meer aan bod, dan kun je alleen nog maar mee geholpen worden, maar je komt zelf niet mee aan bod meer om nog blij te kunnen zijn met je eigen. Want er zit toch een dode vlieg in. Er zit toch stank in. Er zit toch iets in dat we moeten zeggen, deksel er maar op. Het is een kwalijke fontein. Daar kun je niet meer mee uitkomen. Het is ook niet mee het avondmaal, wat dat betreft. Grond daarvan, dat je zegt, jongen, ik mag toch, als ik zo eens kijk wie ik ben, dan mag ik toch wel naar het avondmaal gaan. En wat ik al zo beleefd heb. Nee. Nee, dan heb je altijd maar nodig dat er die geest door het woord de klemtoon op de goede plaats komt te leggen en zegt, hey. Enige middel. Nou, als je weet dat je de goede weg bent, dan is het heel eenvoudig. Wie kan je alleen maar gelukkig maken? Wie kan alleen je leven maar zijn? Wie kan alleen je zaligheid maar zijn? Wie kan de vloek voor je uit de vloek wegnemen? Wie kan de dood verslinden voor je? Weet je geen ander antwoord meer? Dan dat kan alleen die Heer Jezus Christus maar. Hij alleen. Dan kun je ook alleen maar met hem getroost worden. En dan wil de Heer ook het allerzwakste. Wil hij versterken. Juist het allerzwakste. Maar ja, dat zeg ik erbij, wij gaan er tussenuit. Ik zei, daar begonnen we mee, het is als het ware zoiets eigenaardig, dat je als het ware opgenomen wordt en aan de kant, telkens weer, om verblijd te worden met Gods daad zaten. Hij is opgestaan. Ja, je zou zeggen, dan zijn ze nog bang, dan zijn ze nog bevreesd. Doet er niet toe, de Heere, die maakt de rest ook voor in orde. Hij is opgestaan, staat er. Opgestaan. Ja, ja. Hij is opgestaan. De vernederde, de verguisde, de geslagene, de verbrijzelde, de neergebogene tot in het stof des doods. De mishandelde. Ja, de door God vervloekte. Want de vloek God trof hem. Zo radicaal dat hij ten slotte leven heeft afgelegd. En de dood gesmaakt heeft. Hij opgestaan. Hier is niet geen sprake van opwekking. Dat zijn twee zaken. Opwekking, daarin vinden we de genoegdoening van de Vader in het werk van zijn Zoon. Hij roept de Zoon. Stel het is zo, dat is opwekking. Hij roept de Zoon. Mijn Zoon, het is tijd. En de Zoon staat door zijn eigen goddelijke kracht op. Dat is belangrijk. Er is onderscheid in tussen opwekken en opstaan. Het hoort bij elkaar. Maar hier is de opstanding aan de orde. Begrijpt u? Hier gaat het toch niet zozeer over de Vader, maar over de Zoon. Hij is opgestaan. Hij heeft zijn kracht aangenomen als een held. Hij is hierin de eerstgeborene onder alle broederen. Hij. En dat heeft wat te betekenen. Dat heeft dit te betekenen, geliefde. Wij zaten zo tot over onze oren in de dood en in de vloek Adam gewaard en verstrikt. Er is er nog nooit één uit opgestaan. Nog nooit. Wie denkt, wie belieft zichzelf. Dat is onmogelijk. Het is gans onmogelijk. Nog nooit. Want we liggen in de modder van onze diepe val in Adam. Met alle voorbrengselen daaraan verbonden zijn we daarin bezig. En we kunnen niet terug. En we willen niet terug. Het is alles even onmogelijk. Begrijp je? Ja, en dat blijft zo hoor. Denk nou niet, anders zou je vergissen dat het voor u geen betekenis meer heeft. Maar, als je zegt, ja maar, Gods volk, nee, die kan alleen maar opstaan door hem, in hem en met hem. Maar zelfs kunnen ze niet, kunnen ze niet. Als ze het doen, dan stoot ze hun hoofd. Maar hij is opgestaan. Voel je nu waar de engel heen wil? Hij wil daarheen, wat nu eeuwig onmogelijk was. Dat heeft God gedaan. Zenden we zijn Zoon in gelijkheid des zondige vlees. En dat voor de zonde. Heeft hij de zonde veroordeeld in het vlees. Het wil eigenlijk zeggen, hier is een eersteling. Hier is één waarachtig rechtvaardig mens. Die de proef heeft doorstaan. Die als goud meer dan goud gelouterd zeven malen uitgekomen is. Die nu in het volbrachte werk opstaat, gerechtvaardigd, volkomen genoeg gedaan. Kijk, dat is een daadzaak. Nu even benadrukt ook van de tweede persoon. Hij is opgestaan. Het is niet alsof hij zeggen wil tegen de vrouwen. Vergis je niet. Vergis je niet. Dat je even de afweg wil blazen. Bij aanvang van. Wat denk je wel. Die daar lag in het graf. Die daar neergelegd. Gelegd is in doeken gewikkeld. Bij de geboorte en bij de dood. Wat denk je wel. Hij is de eeuwige die alle dingen draagt en door welke de Vader alle dingen gemaakt heeft. Ja, zo moet het ongeloof straks gaan lijken. Zo moet de twijfel aangevochten worden door het geloof in de boodschap van zijn opstanding.
Voorwerpelijk zegt hij, nou, in dat voorwerp ligt nou alleen maar het onderwerpelijk hoor. Dat voorwerp, des geloof.
Want daar is de kerk mee gered en gaat ze zingen, ik zal gered. Uit zwarigheden mijn lust aan mijn haat zien.
Waarmee dan? Met de daadzaken God in Christus Jezus.
Daar kan de kerk alleen maar mee gered worden. Begrijp je? Want dan zou je een leven lang vol belevenissen hebben. Die heb ik ook, die heeft ieder mens in boek onderschrijven. Maar het uitnemendste daarvan is moeite en verdriet en aan het eind, dan kun je er gerust onder zetten. Vergeet. Maar als er door dat levensboek een draad, een gouden draad loopt, namelijk, die met het de mond beleidt dat Jezus is de Christus, en met het hart geloof dat God hem uit het dood opgewekt heeft, die zal zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond beleidt men ter zaligheid. Het is geschreven, ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Ja, maar ze zullen hem aanroepen, de levende. Hij is opgestaan. Wat is er dan gebeurd? Hij heeft de dood vernietigd. Hij heeft de dood verbrijzeld. Hoe kan dat zo gezegd? Daar hebben we toch van gehoord de laatste tijden. Hij werd weliswaar verbrijzeld, omdat hij werd als een dode die buiten God stond behandeld in het dragen van de straf. De grootste dood, zo werd hij behandeld. Als een vest die niet mocht leven op de aarde. En in het lijden van de straf is hij verbrijzeld. In zijn dood verslindt hij de dood. De dood is op, de dood is in hem verpletterd gewoon. De dood is weggevaagd in hem. De geestelijke, de eeuwige en de lichamelijke dood zijn in hem opgegaan. En ze zijn met hem begraven, weggedaan. Ja, hij wil dat de geestelijke dode, de eeuwige dode, de lichamelijke dode behandeld worden. Hij wilde teruggeven hetgeen hij niet geroofd had, de plaats. Innemen van Adam. Vandaar, hij is opgestaan. De dood verpletterd. Gerechtigheid tot stand gebracht. Triomfator geworden. En nu? Dat moeten die vrouwen horen, want die hebben dat nodig. Dat moeten alle zondaren horen die nergens blij mee kunnen zijn in dat opzicht. Dan met zijn leven alleen. Zijn op. Standing uit de doden. We moeten het juist horen. Hij is opgestaan. Want dat wisten ze uit zijn profetische bediening en uit zijn omwandeling op de aarde. Wat een macht en majesteit dat hij had. De doden gingen opstaan op zijn machtig woord. De kreupelen sprongen, de blinden kregen het licht. Ja. Dat is ook het geloof dat, ja, hoe verschillend dat het ook beoefend wordt misschien. En hoe wonderlijk dat het soms in haar werking is. Je zou haast zeggen in het gewaad van het ongeloof tevoorschijn treedt. Maar één ding weten ze. Waar hij leeft, daar is hoop. Daar is moed. daar is verwachting.
Dat weten ze veel te goed. Dat hebben ze gezien. Dat hebben ze geloofd. Dat hebben ze moeten betuigen. De werken des vaders die hij werkte. Voel je. Nu is het afgelopen. Wie moet ze nu beschermen? Wat moeten ze met de dood aan? Die stakken. Ze weten uit geen ene dood uit te komen. Uit de geestelijke niet, uit de eeuwige niet en uit de lichamelijke niet. Ze weten er nooit vanaf te komen. Want ze ervaren niet anders dan dood. En alle kanten trekt het hun telkens weer neer. En net als ze dachten, we zijn eruit. Dan lagen ze weer. Maar nu. Christus is opgestaan. En is de eersteling geworden. Degene die ontslapen zijn. En door eigen kracht en verdiensten en gerechtigheid is opgestaan. Dat is wonder. Door eigen kracht en eigen gerechtigheid. Die hij verworven had. Hij is die uit genade opgenomen. Of in een punt destijds veranderd. Of zoals Lazarus en de jongeling van Na-inland, die zijn allemaal daarna gestorven. Hij is opgestaan met zijn eigen leven. Hij had betaald. Hij had betaald. En wanneer de vader zegt, mijn zoon, het is tijd. Het graf is geheiligd. En in het graf zal gezongen worden met Jona. Waar de grendelen der afgrond boven hem zich gingen. Het heil is des Heren. Die tijd staat hij op. Uit de doden. Verpletterd is de dood. De eeuwige dood. Wat moeten wij met onze dood aan? Ik weet er niet aan te beginnen. Ik weet er echt niet aan te beginnen. Ik weet het einde er ook niet van. Ik weet er niks van. Is het nu ook zo dat je zegt, ja, je kunt wel eens levendig doen, maar het leven en de onverderfelijkheid is geen eigenschap van Adams troost. Nee hoor. Wat dan? Als er nou een koning is. Ja, die is er. Hij is opgestaan. Weet je geen raad met je geestelijke dood? Hij is opgestaan. Geestelijke dood? Nee, leven. De geestelijke dood ligt achter hem toen hij een uiterste verlating en versterving aan het kruis houdt in. Het was de geestelijke dood en de eeuwige dood. Hij antwoordt niet. De bezoldiging van die geestelijke dood kreeg hij te proeven en te smaken. Hij is er doorheen geworsteld en nu, hij is opgestaan. Zondaar heb je een geestelijke dood, vertel je er niet aan. Want je krijgt de steen er niet af. Nee. Maar de koning zegt, ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden. En je zullen ontwaken. Je zullen ontwaken. Altijd weer. Altijd zullen ze weer ontwaken, want hij leeft en hij is de baas over de geestelijke dood. Hij is sterker dan de geestelijke dood. Moet u het niet zeggen in de praktijk van het leven, dat is waarachtig waar. Hij is sterker dan de geestelijke dood. Want toen ik dacht, hemel en aarde moeten wel in beweging komen, om mij nog één keer blij te maken. Nou, heeft hij het niet gedaan? Heeft hij niet in een ogenblik de kracht en de baten van zijn opstandingen doen ervaren? Want als u een blik des geloofs mag slaan op hem die zo geleefd heeft en is ondergegaan. Dat is ook uit zijn dierbare opstanding. Want hij kan alleen als de opgestane al deze zaken deelachtig maken. Die kan hij alleen dan maar uitdelen. Anders niet. Je zegt, ja, maar de opstanding. opstanding is voor mij zo verborgen. Ja, maar als je een blik mag hebben door het geloof gekregen op hem, die zichzelf gegeven heeft tot de rand toe gewild, dat is vrucht van zijn opstanding. Anders kon het niet als hij in het graf was gebleven. Men had de geestelijke dood om eeuwig verzwolgen, maar nu moet je het afleggen. Hij is opgestaan. Dan moet je niet meer troosten om te denken, ik ben opgestaan. En nu zal de geestelijke dood het verliezen. Want u verliest het van de geestelijke dood. U verliest het. Ik hoop dat dat ook de praktijk van uw leven is. Niet omdat het zo prettig is, maar omdat het zo afsnijdend is voor onze inbeelding. Dat die geestelijke dood die blaast onze hele vromigheid eruit. Vooruit, wees blij. Gaat niet. Geloof eens. Gaat niet. Liefde gaat niet. Hoop gaat ook niet. Kijk eens. Waarom doet de Heer dat? Om ons te leren dat we de strijd verliezen. We zijn de dood toegevallen. Maar hij is de dood uitgekomen om te redden. Hij is opgestaan. Opgestaan. En hoe? Ja, wel zeker. Er is een vrezen in de harten van wachters en van al die leugenaars. Die hebben geloven dat hij gestolen was. Ze zullen het hebben moeten verliezen. Alle reden tot vrede. Maar hij is opgestaan tot hulp van zijn ellendigen. Van zijn Sion. Zijn uitverkorenen. Zijn Jacob. Opgestaan. Dat moet je inleggen. Dat moet je inleggen. Dat kun je toch haast niet, hè, dat je zegt. Jongen, de koning bemoeit zich ermee. Met mijn geestelijke dood, want die heeft die veroordeeld en weggeworpen en weggedaan. Toen hij verlaten werd, opdat ik niet eeuwig verlaten zou worden. Waar is die dan, die geestelijke dood? Nou, in de ontdekking zou je zeggen, hier zo hoor. Hier heb je. Ja, maar we zijn toch levend gemaakt? Ja, met Christus. Met Christus. Met Christus zijn we levend gemaakt. Maar als je naar onze eigen kant kijkt, dan zeg je, dan hoef je die geestelijke dood niet zo ver te zoeken. Die is zo dichtbij. Die is zo dichtbij. Dan sterf ik ellendig mens, die zal mij verlossen. Die al die doden, begrijp je. Maar nu, hij is opgestaan, zegt hij, dus laat je er niet al te veel van pad afvoeren, daardoor door die geestelijke dood, hoor. Ik weet, het is een akelige vijand, maar hij heeft er niets gedaan. Christus heeft hem uitgeworpen. Ja, zeg je maar, nou ja, verwin hem ook in mij. Verwin hem ook in mij. Dat doet de Heer wel, hoor. Op zijn tijd en op zijn wijze telkens weer, zegt hij, vooruit geestelijke dood. Je hebt het niet voor het zeggen. Ik heb het voor het zeggen. Laat op, rechtvaardiglijk. Dan zeg ik, ik leef. Toch niet meer ik, want ik is een geestelijke dood. Maar Christus leeft in mij. Begrijp je? Hij is opgestaan. Ontzettend. De eeuwige dood. De lichamelijke dood. Oude mensen, maar jonge mensen ook. Hartverlamming aan de orde van de dag. Hoef je niet zo oud voor te wezen. Lichamelijke dood. Verslonden. Heb je wel eens een ziekenhuis? Oh ja. Ik heb wel zulke verschrikkelijke doodstrijd meegemaakt. Dat ik er ontroerd van was. Ja. Dan kun je zeggen, ja, in de rampzaligheid is het veel erger. Dat weet ik wel, maar dan kun je daar niet aan denken, hoor. Dan denk je maar, jongen. Je zegt niet om oude mensen bang te maken, helemaal niet. De Heer kan het zo makkelijk maken. Ja. Maar ik bedoel, die lichamelijke dood, die kan nog vrij grimmig die aanstaren. Dus je zegt, ja, jongen, een hartverlamming, dat gaat dan nog misschien in je gedachten wel, maar weet ik wat anders. Maar dat valt ook nog niet mee, zeggen ze. Want je bent niet gelijk dood. Vaak dan leef je nog een poosje en dan is het zo doodsbenauwd als je tegen de muur op zou vliegen. Tegen de muur op. Dat heb ik wel eens meegemaakt, mijn eigen moeder. Het hart begon te begeven. Geen aarde, niks meer tegen de muur op. Toch was ze niet bang. Ze had het wel bang, maar ze was niet zo bang, geloof ik. Want ze zei gewoon dat het goed was. Ze dacht vast dat ze vast naar huis ging. Maar kijk, je kan er toch tegenop zien, hè? Dus zo zou het mij zijn als ik nou deze ziekte of die ziekte heb. Ik heb mensen die hebben het zo benauwd gehad dat ze zeiden, Heer, hoeft alsjeblieft nooit meer te gebeuren, neem me zomaar weg. Alsof ze gewurgd werden. Hij is opgestaan. Hij is opgestaan. De lichamelijke dood, die ligt in het graf. In zijn graf. In zijn graf, foei man. Maar we moeten toch ook allemaal sterven, ja. Ik zou haast zeggen, het is waar. Ik denk wel, je zou ook eens graag zo met Elia's wagen met elkaar tegelijk, weet je wel. Man en vrouw samen, en de kinderen als ze wat groter zijn ook maar. De hele kerk, de hele gemeente. Allemaal op een wolkenwagen. Weggedragen, ja. Ja, want die lichamelijke dood, hè. Maar troostje, hij is eruit opgestaan, hoor. Het is het einde niet. Je ziet nou misschien een kist voor je staan. Je ziet een uitgemergeld gezichtje. Je ziet misschien wat omstanders bij je staan. En dat kan. En je zegt, jongen, wat zal ik het dan benauwd hebben en wat zal ik dan bang? Oh nee. Hij is opgestaan, zegt hij. Ik ben met u lieden alle de dagen tot de volleinding der wereld toe. Dat de omstanders vol meelijden naar je staan te kijken. Ik denk al dat het nou maar gauw afgelopen was. Ach, dan doet de Heer de poort al open. Want hij is opgestaan. Hij is opgestaan. De dood is verslonden tot overwinning. De Heer doet de poort open en zegt, kom binnen. Het kan best dat het zo makkelijk voor je zit als dat mannetje dat heel zijn leven tegen die kille dood opzag. Daar was hij zo verschrikkelijk benauwd van. Elke keer hoorde zijn dochter hem zingen, ik zal dan gedurend bij je zijn. In al mijn noden, angst en pijn. En toen een poosje later boven kwam, toen zat hij met een pijpje tabak nog in zijn hand, zat hij dood in de stoel. Hij had geen kick gegeven. Zo kan het ook. Ja hoor, het kan ook. Och, als ik nog denk aan onze oude medebroeder die ook gestorven is. Oude medebroeder Dekker, die man. Nou ja, als je het goed bekijkt, dan zeg je, wat is het maar een korte, kort eventjes geweest. Wat kort. Nog enige aanvechting, nog enige benauwdheden des lichaams. Maar als je het dan tegenover ziet, vele anderen, dan zeg je, wat was het maar kort. Hè? Och, zo was hij alweer begraven en weg. Zo was hij nog thuis. Ja, zo nog in de kerk eigenlijk. En weg. Ja, misschien ook wel vreselijk zich opgezien. Vast wel. Maar wat is het alles, zie je? De dood is verslonden. Want achter die lichamelijke dood, daar stond de gloed tot stof zo gewederkeren. Maar hij is niet tot toch teruggekeerd onze dierbare borg, want hij had nooit geen zonde gedaan. Hij was die lichamelijke dood al gestorven, voor hij in het graf lag. Toen had hij hem al in zich opgenomen in uiterste smart en pijn. Dus, zou ik zeggen, geliefde, hij is opgestaan. Dat woord kwam tot de vrouw, het komt ook tot ons. Hij is opgestaan. Staan. Als je zegt niet, ja maar ik zal, hij is opgestaan. Dat kan toch alleen uw hoop en uw troost maar wezen, uw verwachting. Moet je het van je eigen hebben dat je dapper op je sterfbed moet liggen, als een patriarch. Moet je het daarvan hebben? Moet je dat denken? Nee toch? Ganselijk niet, er is maar één gedachte. Hij leeft, je kan toch niet sterven, dat heeft het benauwd. Wat het lichaam betrof. Kinderen gingen nog wel eens naar de andere kamer. Toen de broer bij de kwam, wist het Betsy. Ik leef en ik sterf in hem, die de opstanding en het leven is. Kijk, dan kijk je erachter op de daadzaak Gods. Dan. Red. Want dan ben je met al je wanhopige smart, met al je pijn, opgenomen in hem. Dan zegt dokter Kolbrugge, als ik sterf echter niet meer. Niet meer. Want wie in mij gelooft, zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Daarom, wat zijt gij onrustig in mij, mijn ziel? Hij is opgestaan. Hij zal u met Christus daar stellen in onverderfelijkheid. Draagt er dan de eeuwige dood. De eeuwige dood. Dat is allerergste. Allerergste. Vrees niet. Niet te vrezen. Ja, voor ieder die denkt dat hij zo voor de Heere kan verschijnen, is er alle reden om te vrezen. Alle reden. Je moet het niet denken, maar zo gauw mogelijk geloven dat je verloren bent. En dat je in de eeuwige dood terechtkomt. Als je denkt dat je nog bij God kan bestaan, omdat je dit of dat of bij kerkelijk of weet ik wat bent. Het is wenselijk en te bidden dat je zo gauw mogelijk achter de dwaze waan weggehaald wordt en recht leert beleiden. Het is klein. Als je dat nou gelooft, dat je zegt, Heere, hier ben ik, hier lig ik of hier sta ik. U weet het, dat geloof ik. Het is aan mijn kant als klein. Ik heb uw gramschap gediend. Ik heb niet verdiend dat u nog naar mij omkijkt. Vrees niet, hij is opgestaan. De eeuwige dood, die ligt achter hem. Dat is wat voor Gods kinderen. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, ligt de eeuwige dood achter hem. En voor alles wat daar buiten is, ligt de eeuwige dood voor hem. Voor hem. De een, die gaat steeds verder van de eeuwige dood vandaan en de andere komt er steeds dichterbij. Verschrikkelijk. Maar ook wat gezegen. Die ligt achter ons, die ligt op Golgotha, die eeuwige dood. Eeuwige dood is door hen ingeleefd, geproefd en gesmaakt. Vooral zijn kinderen. Of dat zij in het gericht God vrijgesproken zouden worden. En van de eeuwige dood ontheven. Want hij is opgestaan. Om nooit meer onder te gaan. Zoals met de kerk ook. Daarom al ga je onder in je waarneming. Nee. Al schreeuw je moord en brand. Nee. Geef niet hoor als hij dat doet. Moet je zelf maar zien. Wie weet wat we nog allemaal doen in ons leven. Maar het maakt de daadzaak Gods niet meer teniet. Hij is opgestaan. En of dat je nou schreeuwend en spakkelend op zijn lieve handen ligt, of dat je in blijdschap neder ligt en zegt, Heere, u hebt alles wel gemaakt. Of dat je een benauwde schreeuw geeft als je gaat sterven, of dat je zegt, ik heb de goede strijd gestreden, geloof behouden. Ook dat is van ondergeschikt betekenis, want hij is opgestaan. Dat geeft nu de rechte ruimte in het evangelie, dat een evangelie is voor arme zondaren, die niets meer hebben in zichzelf, niets meer kunnen maken, niets meer daar kunnen stellen, maar die zoals ze zijn, door de geest gedreven worden, die in hen worstelt naar hem, die dood geweest is, maar opgestaan is uit de dood. Amen.